Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, fijn dat je luistert. We hebben dit keer een speciale aflevering, namelijk een die is opgenomen op Art Rotterdam, voor het eerst in Ahoy. We zitten op het Common Ground programma dat is georganiseerd door het Mondriaan Fonds. En mijn gast, hij zit hier naast me, is Jesse Fischer. Hij maakt flinke olieverfschilderijen waarop hij personages op ware grootte afbeeldt. Ze zijn vaak half ontbloot en verwikkeld in een wonderlijk ritueel van macht en onderdanigheid. Zo stond Jesse bij zijn nominatie voor de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst met de koning te keuvelen voor een doek met daarop een geblinddoekte man die met zijn broek naar beneden is vastgebonden aan een boom. En op een tweede doek leunt een man tegen een muurtje met zijn hand op het hoofd van een andere man die op de grond zit. Boven hen op de muur tonen gevelstenen een rij ganzen wiens kop eraf wordt gehakt. De zittende figuur wijst naar een hek naast hem. Door het opengeknipte gaas zien we nog net de grotendeels blote billen van een man die door het hek heen een donker bos inkruipt. De scènes die Jesse afbeeldt roepen associaties op met drugspanden en afwerkplekken. Plaatsen waar heimelijk genot wordt gezocht, maar die, te zien aan de lege blikken in de ogen van zijn personages, niet de gewenste bevrediging opleveren. De werken zijn zowel duister als kleurrijk en pas als je ervoor staat, zie je hoe dik de olieverf is opgebracht en hoe vernuftig het schilderij eigenlijk in elkaar zit. Welkom Jesse, fijn dat je er bent.
Hallo, leuk dat je mag zijn.
De situaties die jij schildert, die hinten naar BDSM, drugsgebruik, seks op openbare plekken. Waarom vind je juist die sfeer zo interessant?
Moeilijke vraag wel. Ik denk dat ik het spannend vind dat er een soort dunne lijn opgezocht wordt tussen genot en pijn en spanning en nieuwsgierigheid. En ik denk dat het daarom altijd een beetje in mijn werk te zien is. Dat er een spel gaande is. Ook een soort ritueel gaande is tussen meerdere mensen of twee mensen.
En ja. Heb je daar een sensitiviteit voor? Als je op straat loopt, voel je dan, hey, dit is een spannend plekje of een onguur plekje? Of hoe komen die plekken tot je of die sferen?
Ja, ik wandel vaak door de stad en daar komen mijn meeste ideeën of eureka-momenten vandaan. En op de een of andere manier zijn plekken waar een soort van oude architectuur, zoals gietijzeren hekken of mooie beelden die een beetje vergaan zijn, die trekken mij gewoon heel erg. Mooi dat het zo vergaat, terwijl het ooit gebouwd is om voor altijd te bestaan.
Ja. Dan heb je een decor. Is inderdaad de gevelsteen met de afgehakte ganzenkoppen, is dat daar een voorbeeld van?
Ja, zeker. Ik wilde een plek afbeelden die symbool stond voor voor het land waarin je geboren wordt, voor de cultuur waarin je geboren wordt. Dus daarom een voorbeeld van architectuur, een standbeeld met een hek ernaast. En het standbeeld is een man met een beroep, een slager. Dat is ook tegelijkertijd iets heel erg grofs en onze cultuur eigenlijk, ja.
Wij leven in een slagersland.
Nee, maar wel. Je wordt geboren in dit land en je hebt niet echt een keuze natuurlijk. Welke cultuur je deel maakt, je wordt hier geboren. En ja, dat gaat ook over lijken. Hè? Een land natuurlijk.
Ja.
En zo probeerde ik dat uit te beelden. Of in ieder geval zo. Ja, probeerde ik dat.
Dan heb je die locatie. Dan staat daar een soort van dealer tegen een muurtje te leunen. zo heb ik hem geïnterpreteerd.
Misschien ja, dat
is
dat
geen
al.
Dealer. Hij heeft een hand op een hele wonderlijke manier op een man die op de grond zit naast hem.
Ja.
Alsof het een hondje is die je aan het aaien bent.
Ja, het is wel een beetje. Het komt al een beetje zo over, ja. Ik wilde eigenlijk mannen afbeelden die op een soort van kinderlijke manier, of zoals jongens doen als ze in hun tienerjaren zijn, die gewoon de stad aan het verkennen zijn. Later ben ik er een narratief bij gaan bedenken. Dan gaat het eigenlijk over mensen die hun cultuur verlaten of die eigenlijk afstand doen van hun cultuur. Dus daarom dat hek kapot maken en het bos ingaan, het donker ingaan.
Want dan verlaat je iets wat veilig is naar het onbekende toe. Dat is de symboliek die erin zit.
Ja, daar kan weer heel veel gebeuren. En er is ook nog meer dan zo de persoon die je bent als deel van een maatschappij. Zo het masker, je hebt zo je openbare persoon en thuis ben je weer een hele hoop andere dingen.
Dus eigenlijk moeten we die afbeeldingen heel allegorisch lezen. Het zijn ideeën over een maatschappij of over identiteit.
Ja, Ja, niet ieder werk. Sommige werken zijn ook wat esthetischer of gezelliger.
Ja.
Sommige beelden wel.
En als ik zeg, deze gaat voor mij over een afwerkplek, dit schilderij. Dus je kruipt door een gat in een hek. We zien de ontblote billen van een man.
Ja.
En er worden ganzenkoppen afgehakt. Het voelt heel sinister eigenlijk.
Ja. Ja, het is ook wel een beetje sinister. Ja.
Maar sluipt dat erin dan dus blijkbaar? Of was dat wel je bedoeling?
Ik wilde het niet echt namaken, maar ik denk dat ik gewoon zo in elkaar zit, denk ik. Gewoon, ja, misschien een beetje cynisch ben soms, maar ja, ook vrolijk. Ja. Ja. In mijn werk zoek ik vaak een soort hele nare scènes, waarin ook wel weer schattige elementen zitten, zoals bloempjes en mooie geknoopte lintjes en mooie kleding en kleur. Ja.
Maar het begint met de duistere kant.
Ja, en voor mij is het niet per se duister. Voor mij is het ook heel hoopvol of zo. Dat het er allebei is. Zo. Het pijnlijke en het mooie. Dat is één ding, naar mijn idee.
Mm-hmm.
Ja. Die plekken, jij noemt het afwerkplekken. Het heeft ook wel iets intrigerends. Hè? Dat je zo, ik luisterde laatst een podcast over die afwerkplekken, die homo-ontmoetingsplekken. En dat je dan zo stiekem zo je auto langs de weg zet en dan daar zo het bos in loopt. Ik vond het wel iets intrigerends hebben. Dat je zo wandelt en dan ja, andere mensen tegenkomt. Ja.
Het heeft ook iets magisch. Je gebruikt een ordinaire omgeving voor iets wat super, wat eigenlijk aan het oog onttrokken moet worden, blijkbaar. Ja. Want het moet stiekem.
Ja, en ons hele land is zo erg ingericht en elke vierkante meter heeft een bestemming. En toch zijn er de kanten van de mens die dan zo'n plek opeisen, vind ik wel heel cool.
Ja, die daar een laag overheen leggen, bovenop het normale gebruik.
Ja.
Waardoor ook zo'n hele ordinaire plek ineens heel veel meer betekenis krijgt. Ja. Het is ook een spannende manier om naar de wereld te kijken natuurlijk. Daar zou iets kunnen gebeuren.
Ja, het is heel avontuurlijk en bijna, ja, fictief of zo. Bijna een sprookje.
Ja, een sprookjeswereld die je zelf hebt gemaakt.
Ja.
En dat zijn dus plekken, situaties waarvan jij denkt, die wil ik op mijn doeken hebben.
Ja,
die sfeer.
In sommige werken wel, ja. Ja. Dat mensen eigenlijk weer die openbare ruimte opeisen of hem anders invullen.
Dan kan ik me voorstellen dat het fijn is om met die blik ook naar de wereld te kijken. Als jij gewoon op straat loopt, hè, dat als je je eigen ideeën hebt over wat de betekenis kan zijn van een plek, dat het daardoor spannender wordt.
Ja,
dat het
zeker.
Gevoel te waarde heeft. Is dat zo ook in jouw eigen leven?
Ja, ik heb daar altijd wel een handje van gehad. En ik ben misschien wel een beetje een fantast. Of in ieder geval, ik heb een rijke fantasie.
Hmm. Hoe uitzicht dat? Op welke manier denk je dan na of kijk je?
Als kind uitzicht dat natuurlijk, zoals heel veel kinderen hebben, dat je gewoon rondloopt en je eigenlijk te midden van een spannend verhaal bevindt. Tegenwoordig, ja, in een soort bepaalde symbolen zoeken in het dagelijks leven. Of dingen zien en daar een soort boodschap aan hechten.
Heb je een voorbeeld?
Een paar dagen geleden, toen ik onderweg was naar Oud-Rotterdam, toen zat ik op het perron te wachten op de trein. En aan de andere kant van het perron stopte een trein. En er was, hij stopte heel langzaam. En precies voor mij op die trein stond in het stof Henk geschreven. Zo heette mijn opa ook. En ik vond dat dan schattig of zo. Ik dacht, oh.
Een signaal van boven.
Ja, misschien, ja, ik ben er wel. Ik ben niet volledig. Ja, ik neem het altijd wel met een korrel zout. Maar ik zie het al als inspiratie of zo. Ik weet niet of daar een soort van, of dat een soort interventie is. Dat weet ik niet. Ja, daar denk ik niet zoveel over na. Maar ik laat mezelf wel inspireren. En ik geloof, ik geniet wel van die gedachte van, oh, wat nou als jij dit zou zien of zo, of mij nu zou zien. Ja.
Het is ook een vaardigheid die volgens mij bij het maken van kunst heel handig is. Omdat je moet toch ook openstaan voor het irrationele of voor betekenissen die zich niet meteen laten kennen, maar die je wel achterna moet gaan om ervoor te zorgen dat je een goed kunstwerk krijgt.
Ja, je moet wel vertrouwen hebben ook in dat het dat er iets gevormd wordt dat mooi is of waardevol is.
Ja, al lijkt het totaal onlogisch.
Ja.
Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld met één been in de goot lopen en met een ander been op de stoep. En als ze dat niet een kwartier lang doen, dan denken ze dat er iemand doodgaat of zo. Heeft het niveau bij jou ook wel eens aangenomen?
Ja, zeker. Tijdens mijn academiejaren bedacht ik zelf van die rituelen of speelde ik daar een beetje mee. En nam soms wel een beetje neurotische hoedanigheden aan.
Wanneer? In welke situatie?
Ik had bijvoorbeeld iets bedacht waarbij ik elke keer als ik naar het station liep om op school te komen, moest ik dan 3 veren vinden van vogels. En de gedachte die ik had bij het vinden van de derde veer, die zal dan uitkomen. Maar ja, dat is natuurlijk super onhandig. Je probeert je gedachten rond die tweede, derde veer. Denk ik, oké, nu moet ik positief gaan nadenken. Want straks vind ik die derde veer.
Ja.
En soms vond ik ook, ja, klinkt een beetje vies, vond ik dan een dode vogel in de bos. Dacht ik, ah, nice. Dan kan ik daar altijd langs lopen de komende dagen.
Het zijn minstens 3 veren.
Ja, dus ik probeerde zo van dat op te lossen ook.
En werkt het? Is het wel eens uitgekomen?
Nee, weet ik niet. Nee. Ik weet het niet.
Of is dat niet eens het meest interessante?
Het ging het ook helemaal niet om eigenlijk. Nee. Ik vond het gewoon een soort leuk spel. En ja, om daarin te geloven en ook weer afstand van te doen. Of ik ging heel veel mensen tellen met panterprint kleding aan. En dan, ja, dat zou dan ook een soort van goed zijn.
Doe je het nog steeds?
Nee, minder. Ja. Veel minder. Het klinkt echt neurotisch. Het is toch een beetje, ja, het is wel een beetje neurotisch. Maar...
Ja, maar het klinkt wel alsof je het bewust inzet. Alsof het je niet overkomt, maar je ervoor kiest om
het in te zetten. Ja, ik kon er ook echt afstand van doen. Van oké, nu ga ik iets anders doen met mijn leven.
En komt iets van die bijgeloof of dat neurotische dan terug in je werk?
Wel een beetje. In sommige werken... Er komen bepaalde dingen terug in mijn werk, zoals kleine lintjes of bloempjes op plekken gebonden. Ik denk dat dat wel een voorbeeld is van zo'n ritueeltje, dus dat je plekken mooi maakt en plekken aankleedt met je aandacht. Ja, dat is er een voorbeeldje van.
Ja. Het gaat ook heel erg over, wat we net al zeiden, waarde toekennen aan iets, aan het leven, wat misschien wel betekenisloos is, hè, als je er zuiver rationeel naar kijkt. Religie is daar natuurlijk een heel groot antwoord op.
Ja.
Wat heeft kunst daarin te bieden? Heeft het er iets in te bieden, denk je?
Ja, zeker. Ik denk voor de kunstenaar zelf heel veel, omdat je natuurlijk zingeving hebt en ja, je maakt je wereld magischer en mooier. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mensen... Ja, dat je voor heel even een bepaald denkbeeld aan kan nemen of bepaalde poëzie in je leven kan gebruiken, waardoor je dingen, ja, of moed kan krijgen of een soort hoop kan krijgen, bevestiging kan vinden. Maar het is natuurlijk heel breed, kunst, ja, ja.
En voor jouzelf, want jij schildert wekenlang aan één schilderij. Je maakt echt grote doeken, levensgroot.
Ja. Wat ook best absurd is eigenlijk.
Waarom is dat absurd?
De daad van iets zo de hele tijd, de hele dag schilderen, heeft ook wel iets weg van bepaalde, iets neurotisch, vind ik. Maar
ja.
Van, oh, dit wordt goed. En dan 2 dagen later, kut, ik heb het verpest. En, ja.
Dat, die golf zit er altijd in?
Ja, ja, zeker.
En wanneer klimt het weer omhoog?
Aan het einde is het meestal wel goed. Dan irriteer ik me aan niks in het werk. En dan is het goed. En daartussenin gaat het in vlagen.
Ja.
Ja. Ook lekker hoor. Als het goed gaat, is het echt geweldig. En, ja.
En is dat dan, als je zegt, het is eigenlijk gekke werk, zo'n olieverf schilderij, want het moet ook nog eens heel lang drogen en het is, er zitten heel veel praktische bezwaren aan. Wat maakt dan toch dat het schilderen is en niet fotografie? Want dat is een stuk lichter, toch? Het leven wordt makkelijker als je fotograaf bent, denk ik.
Ja. Ja. Als schilder heb je natuurlijk je handschrift en dat heb je met een foto niet. Dus er zit heel veel, je kan er heel veel in kwijt omdat je je eigen toets erin kan geven. En het is voor mij ook een heel meditatief. Ik word er heel rustig van. Soms ook niet, maar vaak wel.
Mm.
Ja, ik ben wel een beetje verslaafd aan het schilderen. Ja. Ik denk niet dat ik ooit ermee stop of zo.
Wat is jouw eigen handschrift? Hoe zou je dat omschrijven? Ik stond ervoor Ik had het op plaatjes gezien en toen dacht ik, oké, dat is een interessante afbeelding. Toen stond ik ervoor, toen dacht ik, wacht even, het is veel vernuftiger geschilderd dan je op plaatjes ziet. De olieverf is soms best dik, er zijn heel veel mooie kleine streepjes. Hoe zou je je handschrift omschrijven?
Ik denk dat ik een snelle hand heb bij het neerzetten van het grote plaatje. En dat ik dat heel erg gedetailleerd en klein invul. Dus dat ik zit heel vaak patronen te schilderen, zoals een grasveld. Wat ook een soort patroon is, ja. Ik denk dat, dat is mij wel eigen, denk ik.
Die details.
Ja, of haartjes en zo op. Ja, of moedervlekjes.
Die zit je allemaal zo één voor één in te kwasten.
Ja, dat vind ik heel lekker om te doen.
Je zegt het bijna verontschuldigend.
Ja, het heeft wel iets nerdrigs natuurlijk, dat je echt dat heel leuk vindt.
Ja.
Maar ja, ik geniet er al van.
Als je het eenmaal ziet, dan herken je de stijl ook. En jij vertelde mij zo net beneden dat je alles met één kwastje doet.
Ja, klopt.
Dus
ja.
Dit zijn levensgrote schilderijen. Die zit je met één heel klein kwastje
allemaal
in te tekenen. Waarom dat ene kwastje?
Een beetje luiheid. Maar ook... ik geloof dat als je alles met dezelfde... Je bent eigenlijk aan het roeren de hele tijd als schilderen. Je roert de verf op het doek. En als je de hele tijd hetzelfde kwastje gebruikt en dezelfde slag ziet in het werk, dan heb je eigenlijk een soort filter over het beeld heen. Alsof je een soort lens hebt waar je doorheen kijkt. Ja, ik geloof dat je dat zo heel mooi kan krijgen. Ja.
En alleen als je dat op precies dezelfde manier doet over het hele schilderij.
Ja, dat vind ik zelf heel mooi. Ja,
ja, dat is bijna betoverend inderdaad. Als je ervoor staat, dan zie je het effect daarvan. Wat vond de koning eigenlijk van die afbeeldingen die ik net omschreef? Dus een man vastgebonden, zijn broek naar beneden, zijn geslachtsdeel lag daar, geblinddoekt.
Ja.
Hoe is het om met de koning te praten voor zo'n doek?
Een beetje een hele gekke situatie. Het voelt heel onnatuurlijk. Je staat daar en eerst komen er twee mensen naar je toe om te zeggen, hij komt eraan. Dus dan word je vanzelf zenuwachtig.
Ja.
Maar hij is niet heel erg, in ieder geval bij mijn werk, was hij niet super open of zo. Of heel erg, hij was best passief in het gesprek. Wat het ook een beetje ongemakkelijk maakt.
Ja.
Ik weet wel dat hij zei, hij heeft één ding, als een soort grapje zei hij. Hij zei, het is wel een beetje sadistisch, hè? En toen moest hij lachen. Toen hadden we allebei een soort... Moesten we allebei lachen.
Wat zei jij toen?
Toen zei ik, ja, een beetje wel. Dat was het, ja.
Ja, hij heeft bij een studentenvereniging gezeten. Dus wat dat betreft, qua sadisme heeft hij vast wel iets gezien in zijn leven.
Het lijkt me ook wel moeilijk om hem te zijn, denk ik. Dat je er zo moet nadenken over wat je zegt. En een beetje op de rem moet drukken de hele tijd.
Vind jij dan, als je dit soort beelden ziet, dus hè, onblote geslachtsdelen of blote billen, die met BDSM een beetje samenhangen, associaties hebben. Vind je dat eigenlijk normaal zou moeten zijn? Dat het ongemak er niet zou moeten zijn als je daar met wie dan ook, niet hoeft niet per se de koning te zijn, naar kijkt? Of zit dat helemaal niet in dat werk? Maakt het helemaal niet uit?
Voor mij is het heel normaal. Sommige mensen die mijn werk die vinden dat dan heel heftig of zo, of super... Ja, seksueel losgeslagen. Ik vind dat zelf helemaal niet. Ik ben altijd best wel exhibitionistisch geweest. En ik had altijd wel als kind al een soort gevoel voor erotiek, denk ik.
Wat houdt het in? Beschrijf dat eens. In welke zin ben je exhibitionistisch?
Gewoon zo'n werk maken waarin je over je seksualiteit iets schildert. En dat deelt met mensen. Dat is natuurlijk al heeft wel iets exhibitionistisch natuurlijk. En dat je dat zo aan iedereen geeft, van hier is het. Ja.
Kom maar even kijken.
Als een kind maakte ik in groep 3 flyertjes. Ik zat op een katholieke basisschool aan een kerk. En dan maakte ik flyers met Jesse gaat zijn kont laten zien, of gaat strippen achter de tent. Of achter de tent, achter de kerk. En dan ging ik dat ook doen. En dan kwamen de kinderen kijken. En dan werd de docent heel boos. Die vonden dat dan echt absurd. Ja, dat is het. Ja, maar het is ook heel, ja. Kijk, het zat gewoon in me of zo.
Ja.
Ja.
En is het absurd inderdaad? Of denk je, ja, dat is gewoon de menselijke natuur en waarom doen we daar zo moeilijk over?
Dat zit gewoon in de mens.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel handig als maatschappij die een beetje lekker moet lopen, dat niet iedereen met seks bezig is in het openbaar. Dus het is wel handig, denk ik.
Ja.
Anders komt er iemand binnen, masturberend. En dan zitten wij hier van, god.
Ja, ja, nou goed, dit is alleen audio, dus dat kan nog niet eens heel veel kwaad. Maar ik snap wat je bedoelt. Het is onhandig als de hele maatschappij continu daarom draait. Dus het onderdrukken van die lusten heeft een functie.
Ja, denk dan.
Maar in kunst mag je dat omhoog halen of vieren juist.
Ja, zeker.
Ik ben toch een beetje benieuwd naar die hedonistische levensstijl. Want zo wordt het werk ook een beetje omschreven. Hè? Dus mensen die lust zoeken in jouw schilderijen. Dat heb ik een paar keer mensen over horen praten. Is dat inderdaad wat erachter zit? Want als jij nu zo zegt, de cultuur van je eigen thuisland verlaten, dan is dat een heel ander verhaal dan oppervlakkig genot zoeken.
Ja.
Welke van de twee past beter bij jouw werk, denk je?
Ik denk de eerste. Of in ieder geval niet per se verlaten, maar daar gewoon niet volledig deel van uitmaken van die maatschappij of van ja, de norm of zo.
Mm. Er is een heel mooi werk, Watching the Watcher. Daar was mm-hmm. ik echt door gefascineerd, een werk van jou. We kijken eigenlijk op een computerplek, waar op een scherm een hond te zien is die zichzelf in zijn eigen poot bijt, tot bloedens toe. Aan het tafeltje waar het beeldscherm op staat is een vogelmasker geketend, een halsband en huissleutels gespijkerd en eromheen drie ijsvogels die elkaar soort van aanstaren in een dead stare. Wat is dit voor tafereel? Hoe is dat tot stand gekomen?
Die ijsvogels zijn er nu vanaf. Het is iets kleiner geworden, het doek. Maar...
Oh, je hebt hem bewerkt?
ja, ik heb hem iets een stukje afgeknipt. Weet ik niet, ik wilde stil leven maken en in mijn persoonlijke leven... ik weet niet of ik dit op de microfoon kan zeggen, maar ik sliep dan wel stiekem in mijn atelier en... Iemand had het verraden aan degene die had een soort mailtje gestuurd naar de organisatie van het atelier. En toen dacht ik,
want je mag daar niet slapen?
ja, dat mocht niet.
Oké. Okay.
En ik weet niet, ik werd daar een beetje paranoïde van of zo. Van, wow, wie doet nou zoiets? Dus daar kwam een beetje de Watching the Watcher vandaan. Zo die webcam heb je dan. En die hond, ja, dat is gewoon de aanzet van het werk. Zo die Watching the Watcher, die tekst. En vanuit daar ga ik gewoon, ja, begin ik gewoon te schilderen of te tekenen eerst en dan te schilderen.
En dan ontstaat het.
Ja, en die hond is een soort Ouroboros idee. Zo'n slang die zichzelf bijt, maar dan een hond. Ja, ik vond hem, ik weet niet, ik vond het mooi.
Dat is een soort oneindigheidssymbool, geloof ik, hè? Wat heeft dat voor betekenis in het schilderij?
Ja, misschien was het wel een soort zelfportret van iemand die zichzelf tekort doet, en zichzelf bijt. Dat is natuurlijk, als je daar stiekem in je atelier slaapt, is natuurlijk niet heel erg handig. Misschien een beetje laks voor jezelf of zo.
Want?
Nee, ja, dan zorg je niet heel goed voor jezelf.
Ah zo, ja, oké. Okay, ja.
Ja.
Oké, okay, dus eigenlijk ben jij de hond die zichzelf tegen beter weten inbijt?
Ja, in dat beeld wel, ja.
Ja, en dan met allerlei vogels, camera's, ogen.
Ja, die je had dan rode schorpioenen, volgens mij. En...
ja.
En blauwe ijsvogels. Ik weet niet, dat was misschien een beetje een soort symbool voor... ja, een soort van een nare kant van jezelf. En een soort lichte kant die vliegt en goed is.
Dus die uitersten zitten er steeds in?
Ja.
Zoals je net omschreef, inderdaad. Eerder ook al, hè? De bloemen en de duistere. Misschien meer richting perversie gaande elementen. Die creëren die wereld, die twee uitersten.
Ja.
Wat heb je hier beneden getoond? Je toont een drieluik van schilderijen.
Ja.
Op Art Rotterdam dus.
Mm-hmm.
Vertel, wat zien we?
Het zijn drie werken. Ik heb het geschilderd als drieluik, maar het zijn wel drie individuele werken. Ik heb ze geschilderd als drieluik omdat ze dus de buitenste werken kijken naar binnen toe, waardoor het mooi gepresenteerd kan worden. Op het middelste werk zien we... vier mensen in een park, 's nachts. En die mensen spelen een offerritueel na. Waarbij er één persoon op de grond zit, geknield. En die heeft een soort gewei om zijn hoofd gebonden van takken. En een soort hoofdband. En hij heeft een soort staart omgebonden. En hij speelt dus het dier. En achter hem staan twee mensen die bloemen over hem heen gooien. En hem slaan met een zweep. En er is iemand die een sjaal vast heeft aan de andere kant van hem. Mm. Het rechterbeeld is een vrouw die 's nachts met een soort laken als gewaad langs het water loopt. En op de achtergrond zien we ganzen of zwanen. Het is ergens ertussenin. Als een soort patroon achter haar, als een soort achtergrond. En op het linkerdoek zien we twee vrouwen die ieder staat aan één kant van een gietijzeren hek. Ze staan aan de rand van een stadspark en zij hebben een interactie met een standbeeld, een buste.
Met drie koppen erop. Althans, ja. Van drie koppen, van drie kanten een kop bezien.
Mm-hmm. Een soort één kop met drie gezichten.
Ja. Ja. Het rituele zit hier heel erg in.
Ja.
Voor mijn gevoel, zeker in die middelste.
Ja, in de laatste werken die ik waar ik nu mee bezig ben, de laatste paar maanden, ben ik een beetje van methode veranderd. Ik heb in plaats van dat ik schilderijen maak vanuit een soort opwelling en inspiratie die spontaan komt, ben ik werk gaan maken omtrent een bepaald idee. Een bepaalde setting of een topos eigenlijk. En dat is jongvolwassenen die in een stedelijke omgeving op zoek gaan naar een religieuze ervaring. Maar dat heb ik nu zo vaak gezegd tijdens de beurs.
Ja, ook een soort pitch voor financiers. Dit wordt het.
Nou, wie weet. En ze zoeken naar die religieuze ervaring op een soort naïeve manier. Ze weten niet hoe. En die manieren zijn geïnspireerd door heel veel verschillende culturen, eigenlijk folklore, van verschillende landen. En voor elk werk kies ik gewoon een bepaalde aanzet. Dus bijvoorbeeld het offerritueel of bij het rechterdoek van de zwanen heb ik de witte wieven gekozen als startpunt. En bij de linker...
Het is ook een soort folkloristisch verhaal eigenlijk, hè? Sluimerende, hoe zeg je dat? Sluimerende mistflanken.
Ja.
In een bosgebied bijvoorbeeld. Dat zouden ook veeën kunnen zijn of kwaadaardige geesten. Ja, dat zijn de witte wieven.
Het was ook die wieven waren niet goed of slecht. Ze waren goed en slecht. En gevaarlijk en wijs.
Wat op een soort van pre-christelijke, folklore, religieuze ideeën duidt.
Ja, zo het idee van het leven neemt en geeft.
Ja.
En de natuur is gevaarlijk. Je moet er respect voor hebben. Maar als je respect voor hebt, geeft het ook veel terug.
Ja.
Zo dat idee van het leven is duaal. Ja.
Maar deze vrouw loopt toch een beetje wonderlijk, hè? Met haar knieën opgetrokken.
Het is een beetje aan het larpen, lijkt het. Een soort roleplay.
Ja. Ja, als je er zou zien in een park, zou je toch, denk ik, de politie bellen om te kijken of dit een verward persoon is.
Ja, zeker. Je zou niet stoppen, denk ik.
Denk ik ook niet. Op het middentafereel zien we dus inderdaad die persoon op voeten, op knieën en voeten. Ook daarvan zou je misschien denken, wat gebeurt hier? Waarom?
Ja.
Zit daarin een soort van onmacht of ontoegankelijkheid van die oude religieuze verhalen? Wil je dat benadrukken? Dus mensen die een beetje verloren zijn in deze moderne tijd en niet per se meer de houvast van een religie hebben, maar wel iets zoeken?
Ik ben er niet actief mee bezig met dat zo benaderen, maar ik voel wel dat daar een soort frictie zit van, het past gewoon niet meer helemaal bij deze tijd. Je bent een soort freak als je in een bos dit doet.
Hmm.
Zo word je wel benaderd, denk ik. En ik denk ook dat het een beetje onnatuurlijk voelt met hoe wij nu denken tegenwoordig.
Ja.
Dat is dan vreemd of je bent gek.
Ja, dat merk je eigenlijk toch aan de reacties, denk ik. Ook op het schilderij. Maar blijkbaar zit er ook in mensen iets.
Ja.
Wat maakt dat ze er toch behoefte aan hebben.
Ik denk dat mensen het stiekem wel graag zouden willen. En dat er wel een verlangen zit naar die vrijheid of...
Zie je dat ook om je heen, bij leeftijdsgenoten bijvoorbeeld?
Niet in mijn directe omgeving. Ja, misschien wel een soort ongemakkelijkheid soms. Die dan opgelost moet worden, maar... Ja, niet in mijn directe omgeving.
Dus het is puur een theoretisch idee eigenlijk. Je hebt dit bedacht, je hebt deze setting bedacht. Het idee, mensen willen zich met rituelen inlaten. Alleen, welke rituelen dan?
Mm-hmm.
Ze weten niet meer welke. Er zit een soort ongemak in.
Ja, het is een persoonlijke fascinatie. Mm. Ja, Het is een persoonlijke fascinatie.
Ja, en die komt dan tot leven in zo'n werk. Mm-hmm. Je schildert daar een aantal weken aan.
Ja.
Verandert jouw inzicht over dit thema door het te schilderen?
Ik denk dat het voor mensen goed zou zijn om soms het leven zo te benaderen. En een soort poëzie in het leven te zoeken. En misschien een soort... Ja, ik kan me voorstellen dat het ook goed is voor mensen om in groepen zoiets uit te voeren. Dat je de, ja, om een soort, als een soort bevrijding en dat het tot een soort catharsis kan leiden.
Mm.
Een soort rollenspel.
Ja. Er zijn natuurlijk plekken waar dat gewoon gebeurt.
Ja, ja,
dus bij BDSM is daar natuurlijk een domein van.
Ja, je hebt ook... Ik zag laatst nog op Instagram een reclame van een soort, ja, een soort shamanistische groep op de Veluwe, die dan daar ja, dingen gaan aanbidden en zo. Ja.
En lach je daarom? Of denk je, ja, er zit wel iets in? Of allebei?
Ik snap heel goed die drang, maar ergens vind ik het ook grappig. Wat ook weer ja, misschien een beetje flauw is van me. Ik denk niet dat het niet helemaal werkt als je zoiets uit de geschiedenis gaat, helemaal gaat herleven of zo. We leven nu hier en in een hele andere tijd, met hele andere symbolen en andere waarden. Ik denk dat het veel nuttiger is om deze tijd er ook bij te betrekken. En ja, daar opnieuw naar te kijken.
Ja, iets nieuws vorm te geven eigenlijk.
Ja.
Zie je dat dan gebeuren in je omgeving?
Dat durf ik niet te zeggen. Ik ben de laatste tijd heel veel binnen ook aan
je
het
schilderen. Je hebt geen omgeving. Jouw omgeving is jouw schilderwerk.
Nou, mijn atelier de laatste maanden.
Ja, dat snap ik.
Ja.
En toch denk ik wel dat het aan de hand is dat mensen zoeken naar zingeving.
Zeker.
Dat zit inherent in de mens. En je omgeving is vooral digitaal tegenwoordig, althans voor een groot deel.
Ja.
Ik kan me goed voorstellen dat een interessante uitdaging zou zijn om het ook daarover te laten gaan.
Mm-hmm.
Maak je in die zin verbinding met de hedendaagse wereld voor jouw topos, zoals je het zelf omschrijft? Zodat je denkt, oké, dit wordt de setting. Dit heb ik te zeggen over de maatschappij. Ik ga eens onderzoeken hoe dat zich ontvouwt in de schilderijen van mij.
Weet ik even niet. Een moeilijke vraag.
Het is zeker, ja. We stellen alleen maar moeilijke vragen. Ja. Ik probeer zo diep mogelijk in jouw hoofd
te brengen. Ik denk wel dat ik met mijn werk een soort van wil laten zien, of in veel mensen wil open laten stellen voor een bepaalde houding in het leven. En een bepaalde open houding waarin je opnieuw kan zoeken naar symbolen of naar rituele handelingen. En, of naar een soort spel waarin je ieder een andere rol aan kan nemen en even dat kan leven. Ja, ik denk dat dat nuttig is. En niet zo geforceerd als je het gewoon zelf bedenkt.
Ja, en als het een spel is, staat er weinig op het spel, wou ik zeggen.
Ja.
Dat ging niet zeggen, maar ik ging het toch zeggen. Dat is inderdaad zo. Denk je dan ook dat... Of merk jij eigenlijk, want we hebben hier een volle dag uit Rotterdam erop zitten, merk je dat mensen er zo naar kijken? Hoe wordt je werk ervaren?
Ik heb het idee dat mensen van mijn eigen leeftijd het op een andere manier interessant vinden dan oudere mensen. Oudere mensen zien het meer als een soort verwijzing naar sprookjes en echt als een verhaal. En jonge mensen zijn misschien nieuwsgieriger door het werk. Ja, dat idee heb ik wel, ja.
Dat zou dan duiden op dat het meer in hun levenssfeer al ligt?
Ja, ik kan me wel voorstellen dat jonge mensen nu zoekende zijn en gefrustreerd zijn misschien.
Ja.
Ze zijn allemaal gevormd tot een bepaald plekje in hun maatschappij. En die maatschappij staat nu best wel wankel. Ik kan me voorstellen dat mensen daar wel wanhopig van worden. En misschien gaan zoeken naar ja, andere manieren van zingeving en ja, een andere waarheid misschien.
Ja. Dus en dan komt die fantasie eigenlijk, waar we aan het begin van het gesprek over hadden, natuurlijk heel goed van pas. Dat je jezelf toestaat om met een magische blik of met een fantasievolle blik naar de wereld te kijken.
Ja, en ik geloof ook dat dat kan naast de wetenschap. Dat we gewoon erkennen dat wij behoefte hebben aan bepaalde magie of mythologie in ons leven. We hebben gewoon... De mens heeft daar gewoon aanleg voor.
Ja.
En de ene meer dan de ander. En misschien kunnen we dat gewoon echt als een spel of als een dans gaan zien. Dat we de wereld zo mooier maken. En ja, misschien werkt het ook best in kleine groepen. Als je in kleine groepen, als een soort, een soort vereniging, dat je bepaalde rituelen uit gaat voeren of bedenken. Of een bepaalde mythologie gaat bedenken. Waar je deel van uit mag maken ook.
Ja, dus het woord spel eigenlijk valt al best veel. Spel, kleinschalig. Je terugtrekken lijkt me ook een neiging die heel veel mensen nu hebben. Met alle de wereld die in de fik staat aan alle kanten, kunnen we wel zeggen.
Ja.
Is dat ook een beetje dat ritueel in je terugtrekken wat je doet als jij aan een schilderij werkt? Is dat ook even heel fijn om gewoon terug te gaan naar het atelier? En...
Ja, zeker. Dus ja, het is ook een soort escapisme natuurlijk.
Ja.
Kunstenaar zijn. Ja.
Ja. En tegelijkertijd leg je de verbinding. Je bent ook bezig met een pornografische kalender. Misschien is die al af inmiddels.
Ja.
Daarmee ga je natuurlijk weer heel erg de buitenwereld in.
Mm-hmm.
Vertel, waarom moest dat een pornografische kalender worden?
Omdat ik, zoals eerder zei, altijd een soort... Ik heb erotiek gewoon mooi gevonden of leuk gevonden. Van die oude boekjes en zo vond ik altijd heel cool. En dat vind ik ook wel een romantisch idee. Zo, vroeger hadden veel kunstenaars een soort bijbaantje, maar tekenden ze ook porno. En dat verkocht dan veel beter dan hun andere werk.
Oh ja.
En dat deed je gewoon om brood op de plank te krijgen. Dus ik vond het leuk om dat te doen. En het leek me ook wel cool als alle kunstenaars een soort van side hustle hadden en ze een bijbaantje hadden om met een soort erotiek. En ja, en dat erotiek ook een soort van... De kalender heet Spare Time Spiritual Eroticism. Als een soort van... Ja, dat erotiek een soort van spirituele plek krijgt. Dat vond ik grappig. Het was een soort pulp eigenlijk.
Maar dan spiritueel gebracht.
Ja.
Ja, precies. Dus is dat een knipoog? Of denk je dat die link is er gewoon? En die moeten wij kennen?
Ja, ik denk dat veel mensen... Ja, seksualiteit heeft gewoon een grote... Speelt een grote rol in ieders leven. Dus ik vond het leuk om daar een soort iets religieus van te maken. Of in ieder geval een soort spiritueel welzijnsding van te maken. Maar het is ook een soort grapje eigenlijk. Want een kalender is gewoon... Ik werkte vroeger in een soort vuilnisbedrijf waarbij we heel het land door moesten. En had je in elke kantine had je een andere naaktkalender, wat ik heel grappig vond. Ik wilde er daarom ook zelf in maken, maar dan met hele intieme beelden over mezelf of over... Sorry, over dingen
over die intiem gesproken. Ja. Mag allemaal. Vertel. Wat voor beelden zien we? Wat voor intieme beelden?
Gewoon seksuele handelingen. Mensen die elkaar bevredigen of zichzelf bevredigen. Ja. Dat is best intiem.
Zeker. En dan niet het platte Tatjana postermodel wat je dus in kantines ziet, maar op een andere manier ingevuld.
Ja, ja. Het is ook... Ja, je ziet echt de handeling. En het is heel... Het zijn echt close-ups, alsof je er zo deel van uit zou kunnen maken. En, ja. Het is best zacht ook.
In rood, hè? Rood en wit, ja. Uitgevoerd.
Ja, ik heb ze bij, maar het heeft voor nu even geen zin.
Nee, voor onze opname niet, inderdaad. Nee. Andere elementen die in je schilderijen zitten, die volgens mij ook een beetje naar fetishes linken. Bijvoorbeeld witte sokken. Witte sportsokken is volgens mij in porno ook een soort subcategorie.
Ja, ja. Toen ik het schilderij aan het maken was met de zwanen, dan zie je een vrouw in witte sokken door de modder lopen. En ik zocht daar een foto van. En toen kwam ik op Pinterest een soort... Ja, ik kreeg echt een vloedgolf van witte sokken met modder erop. Dat is een soort, ja, echt een kink van mensen. Ik vond het ook grappig.
Zeker?
Ja.
Ik leer echt elke gesprek weer iets. De titel van het werk...
Dit is mijn bijdrage.
Ja, precies. Dankjewel daarvoor. De titel van dit werk is...
White Socks in Wet Earth Coming Your Way.
Ja.
Dat is de vloedgolf.
En ook meteen een heel naar beeld. Want als ik iets haat is om met sokken in een plasje water te stappen.
Ja.
Dus de titels die voegen ook nog iets toe. Dan wil ik ook nog even naar de titel van de man die vastgebonden is aan de boom.
He still sits there from time to time in the old park.
Waarbij je eigenlijk iemand voorstelt die soort van nostalgisch rondkijkt, de vijver in. En dat is dan iemand die vastgebonden is met zijn broek naar beneden.
Ja.
En dat vond ik een heel mooie relativering. Dus daar zit ook iets in van een vrijwillige keuze, van een bewust gekozen levensstijl eigenlijk.
Ja, het was ook een verwijzing naar Prometheus, naar zijn straf. Prometheus die het vuur stal van de goden.
Uh-huh.
Die werd gestraft en werd toen aan een rots geketend. Waarbij elke dag zijn lever opnieuw opgegeten werd door een arend of door een vogel. En de titel is misschien ook een beetje een verwijzing daarna naar de mythologie. En ja, dat ik daar ook nog werk over maak. Of, ja,
ja, oké. Okay.
In die Old Park.
Ja. En de titel van het middentafereel wat je nu laat zien?
The Dressing of a Great Beast. Het slachten van een groot dier.
Ja.
Ja.
En dan aan de andere kant, om hem even te ver van maken.
A Very Big Decision.
Dus. En daar zien we, want die hebben we nog niet zo goed omschreven volgens mij. Dus die drie hoofden, hè? Twee vrouwfiguren erbij.
Ja.
Wat doen zij?
Zij hebben een gesprek met een standbeeld. Of in ieder geval een interactie met een standbeeld. En ik wilde eigenlijk een soort altaar, totempaal situatie schilderen. Ik vond afbeeldingen van Slavische pagan geloven, waarbij ze boomstammen of rotsen in het bos vonden en dan dat aankleden en daar ook eten naartoe brachten als een soort plek van een plek die een bepaalde entiteit herbergde. Wat ik heel mooi vond, dat je ergens naartoe gaat om ergens mee te praten, wat je bijvoorbeeld ook hebt bij herdenkingsplekken langs de snelweg of zo, dat mensen dat toch willen die plek een soort van body geven door de bloemen bij te leggen. Ja, dat vond ik heel mooi. En wij, over het algemeen, hebben mensen niet meer zo'n sterke verbinding met beelden in de openbare ruimte, heb ik het idee. Leek me mooi om een scène te schilderen waarin dat juist wel was. Waarbij mensen echt daar echt een interactie mee hadden en daar echt een gesprek mee hadden, bij wijze van spreken.
Waarbij je ook, denk ik, als jij nu tegen een standbeeld zou praten buiten, misschien toch zou denken van wat is er aan de hand? We hebben dan toch het idee dat iemand niet meer helemaal spoort als je dat doet.
Ja.
Terwijl je eigenlijk, wat steeds in het gesprek terugkomt, is, je zegt dat is iets wat normaal is, wat eigenlijk iedereen misschien wel nodig heeft.
Ja, het kan ook denk ik een heel goed middel zijn om in een bepaalde manier van denken te komen en om bepaalde dingen uit te spreken. Het kan een soort, bijna een soort op bezoek gaan bij een psycholoog, maar dan een denkbeeldige psycholoog. En dat beeld
hoeft. En echt veel goedkoper ook.
Ook veel goedkoper, ja. Ligt eraan waar je, welke beeldentuin je gaat.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Als je entree moet betalen, heb je de verkeerde. Okay.
Museumkaart.
Ja, dus het kan nuttig zijn voor iedereen.
Ja.
Wat wordt je volgende topos, je volgende wereld die je gaat schilderen?
Ik denk dat ik hier wel even in blijf. Ik heb binnenkort een tentoonstelling bij Allard Wildenberg in Naarden. En daar wil ik 15 schilderijen van maken.
15?
Ja, in september. Dat lukt wel.
Oké. Okay.
Ja, ik denk dat het wel lukt. Ik wil ook wat kleinere werken maken. En ik dacht ook aan stil levens. Dus om bijvoorbeeld die herdenkingsplekken langs een snelweg te schilderen. Of in ieder geval een soort van een interpretatie daarop te maken.
En wat voor rituelen heb je nog meer op het oog? Wat zijn dingen waarvan je denkt, dit zijn hedendaagse varianten van die oude rituelen?
Op het moment nog niks, denk ik. Dat is echt nog aan het.
Dat komt na de beurs.
Ja, ik ben ook pas net begonnen met deze nieuwe methode. Echt dat die topos en die topos, of ja, die wereld eigenlijk onderzoeken. Dus ik denk dat er nog heel veel aankomt.
Is dat een beweging die je ziet dat je zelf iets meer uit het werk verdwijnt? Want ik heb ook wel gelezen dat het eerder ook over dingen ging die je eigenlijk niet zo makkelijk bespreekt.
Ja.
En die dus via een schilderij wel besproken kunnen worden. Wat was daar bijvoorbeeld een voorbeeld van?
Ja, eigenlijk was destijds bijna al mijn werk een soort van notitie van mijn eigen leven. En ja, wat niet super goed werkt. Want dan moet je de hele tijd een soort opwelling voelen en echt iets willen uiten. Of je moet iets meemaken dat je wil uiten. En ja, dan wordt het super persoonlijk.
Wat, bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld een, ja, iets over een soort einde van een relatie of zo. Of iets in een soort romantische relatie. Ja, zulke gevoelens. Of woede en verdriet voornamelijk. Dat waren voor mij triggers.
Uh-huh.
Maar daardoor krijg je dus hele... Ja, dan maak je heel sporadisch werk eigenlijk. Of je moet het soort van faken, die emotie.
Ja, dan kom je bij het cliché, een ongelukkig leven is goed voor de kunst.
Ja, alsof de ongelukkige kunstenaar dan goed werk maakt.
Ja.
Of misschien wel is. Je bent wel super productief als je in opwelling bent. Maar dat kun je ook gebruiken in een soort... Ja, in een productieve makerschap.
Ja, in iets wat ook wel doorgaat als je niet zielsongelukkig op de bank ligt.
Ja.
En dat is nu aan de gang. Dus eigenlijk ben je nu een soort van filmregisseur.
Ja.
Je hebt een plek en dat ga je dan invullen.
Ja.
Dan stap je terug als maker.
Ik was ook altijd heel erg jaloers op regisseurs. Dat ze gewoon zo'n hele wereld kunnen creëren. En ja, dus heel veel kunnen stoppen in hun werk. En nu kan ik dat ook een beetje.
Ja.
Nu kan ik gewoon zo'n hele wereld vormgeven. En ja.
Zeker. En het is een magische wereld. Je hoeft niet meer naar het station de veren te tellen om te kijken of er iets gebeurt. Jij bepaalt het in je werk.
Ja, ja. Dat Dank is ook echt verdwenen.
Dat is verdwenen, ja. Het zit nu in je werk. Fijn dat je dat wilde uitleggen, deels. En de deurtjes naar de magische wereld een beetje voor ons hebt opengezet.
Graag gedaan.
Leuk dat je er was, Jesse.
Dank je wel.
Nou, het mooie dat we live zijn is dat we nu een applaus kunnen doen. Kijk. Tot zover, Kunst is Lang. Voor deze week. We zijn er volgende week weer en dan wel vanuit de studio gewoon. Maar ook leuk. Tot dan.